De Voicecast.
Je moet het nog zachter doen. Denk maar aan een mooie vrouw die daar ligt en waar je tegen praat.
De Voicecast met Albert-Jan Sluis.
Buiten is het 12 graden. Binnen zit ik met een niet zo heel geslaagde poging om de gast van vandaag na te doen. Excuus daarvoor. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Voicecast. Wil je op de hoogte blijven, volg The Voicecast via Facebook of Twitter. En vergeet The Voicecast ook niet te volgen in je favoriete podcastplayer, want dan krijg je gewoon altijd de nieuwste aflevering bovenaan in bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts of iTunes, waar je ook naar The Voicecast luistert. In deze aflevering een iconische stem, een legende, een prachtig stemgeluid dat al meer dan 40 jaar op de Nederlandse radio te horen is. Ik praat vandaag met Hans Hoogendoorn.
De Voicecast. Voice-over en stemacteur Albert-Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer
Hans Hoogendoorn.
Ik ben in Soest op, volgens mij steenworp afstand van wat Paleis Soestdijk was. Wat heet het nog zo?
In de volksmond wel. Het is ook nooit echt een paleis geweest. Maar ik loop via de Jachthuislaan in de verte, zie ik dan vaak liggen. En denk ik, ja, is het dan wel of geen paleis? Ja,
het is verkocht, toch?
Het is verkocht, ja. Aan een grote instelling die daar toch een soort op het terrein wat hotelachtige accommodaties wil bouwen. Kleinere en grotere huisjes. En in de tuin worden in de zomer nu al grote voorstellingen gegeven. Dus het wordt redelijk geëxploiteerd. Maar iedereen noemt het nog steeds Paleis Soestdijk. Ja. En de wijk daarbij heet ook Soestdijk. Ik zit net daarbuiten.
Maar goed, in de buurt van Paleis Soestdijk inderdaad. En ik ben op bezoek bij een toch wel iconische stem. Een stemgeluid dat al 40 jaar, of wel langer eigenlijk al te horen is. Met name op de Nederlandse radio. Ik ben bij Hans Hoogendoorn. En Hans, waar ken ik jouw stem van?
Van Radio Noordzee Internationaal.
De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.
Maar toen was jij er nog niet, denk ik.
Nee.
En verder heel veel NOS Radio 1 voornamelijk. 2, 3, soms 4 ook nog wel.
Populaire elektronica, stereo, zenden, ontvangen en luchtvaartinformatie. Dit is NOS Hobbyscope.
Van NOS Langs de Lijn, daar begon het mee. Met het Oog op Morgen begon al heel snel. En een half jaar na het begin van het Oog op Morgen bedachten we de zin. Buiten is het 17 graden.
Dit is Met het Oog op Morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
En Radio Tour de France, dat is een vormgevingskindje van mij waar ik elk jaar wel weer een bijdrage aan lever.
De Tour binnenkort op Radio 1 en de Wereldomroep. Op vakantie in Europa. Met een korte golfradio hoef je de Tour geen dag te missen. Stem 's middags af op 5955 of 9895 kHz. Vanaf 3 juli Radio Tour de France.
En verder nog andere kortere en langere promo's op voornamelijk Radio 1 op het ogenblik. Ja,
en de Wereldomroep heb je een tijdje ook voor gewerkt, toch?
Ja, vanaf 1994 tot mijn prepensioen in 2007.
Ja. En hoe ben je er zo ingerold?
Ja, ingerold. Uit militaire dienst, dat ik al een beetje had weten uit te stellen. In 1971 kwam ik eruit en werkte via Manpower en andere uitzendbureaus in Amsterdam op kantoortjes. En dacht, dit wil ik niet, maar even doen, cijfertjes overschrijven. En vanuit ons werk voor de ziekenomroep kenden we al wat mensen in Hilversum. En daar ook af en toe even gebeurd natuurlijk. Kennis gemaakt met Felix Meurders en Rolf Kroes, de vormgevers, toen al van Hilversum 3. En ineens kwam daar ook het bericht dat er toch weer naast Radio Veronica een tweede zeezender zou komen. Bestuurd door Willem van Kooten. Dus we trokken stoute schoenen aan en kochten een treinkaartje en gingen naar de Frans Halslaan in Hilversum, waar het kantoor bleek te zitten. En vroegen aan Willem, zijn er misschien ook gepresenteerde programma's? Want dat lijkt mij wel leuk om te gaan doen. Nou nee, daar dacht hij nog niet zo aan. Dat moest gewoon maar in het spoor van Veronica aan land opgenomen programma's en daar uitzenden. Maar we zouden wel een nieuwslezer kunnen gebruiken.
Even voor het beeld. Ja, ik heb de tijd zelf niet meegemaakt. Ik weet er dan wel iets van. Maar Radio Noordzee was in de jaren 70 een zender die vanaf de zee uitzond. Vanaf een boot. Net als Radio Veronica destijds. En Veronica die nam inderdaad de programma's op. In een studio in Hilversum. En die gingen dan in een groot vat. En die werden dan eens per week of zo naar de boot gebracht. Toch? En daar afgespeeld. En ja. Bij Noordzee was dat anders. Of...
In de begintijd werd datzelfde principe gehanteerd. Ja, opnemen en dan naar Scheveningen, een bootje naar het schip, tonnen overladen als het overstappen niet ging. Proviant aan boord en draaien maar. En in Hilversum werd het belangrijke werk gedaan. En er moest dus ook wel nieuws gelezen worden tussen die banden door. En dat was bij Veronica, waren dat ook live nieuwslezers. En Noordzee had dat nog niet. En Willem dacht, en dat heeft hij later ook overal verteld en schrijft dat ook in een boek, geloof ik. Hij had ontzettend behoefte. Maar waar kwamen die nieuwslezers vandaan? Ze hingen niet aan de boom en ze groeiden niet in de tuin. En er was geen organisatie die ze kon aanleveren. En ineens kwamen daar een paar jongens uit Amsterdam die zeiden, ja, ik kan nieuws lezen. Dus hij zei, hier heb je een krant. Maak maar een paar berichtjes. Boven is de studio. Dan maak je kennis met Arend Jan. En dan neem ik op. Ik ga wat anders doen. En later op de dag luister ik wel eventjes. En dan hoor je het wel of niet. Dus krant gepakt en berichtjes geschreven. Ik had dat één keer bij Radio Lucas gedaan. Maar goed, naar beste eer en geweten. Ingeleverd, voorgelezen en terug naar huis. En 's avonds werd ik gebeld. Willem van Kooten. Ja, met Willem. Wanneer kan je naar de boot? Vrijdag. Dus ja, inderdaad, vrijdag geprobeerd om naar die boot te varen. Er was toen windkracht 6 en ik dacht, ik zal wel zeeziek worden. Zo'n klein sleepbootje, de Eurotrip uit de haven van Scheveningen. Dus 3 kwartier tuffen op zee en dan bij die boot aankomen. En inderdaad, te veel golfslag. Banden, tonnen met banden overgeladen, maar niet kunnen overstappen. Dus weer 3 kwartier op zee terug en niet zeeziek. En nog een paar dagen wachten. En de volgende reis was dinsdag, denk ik. Toen kon ik daar wel aan boord overstappen. En die zaterdag daarop, het was inmiddels geloof ik alweer april geworden. Ja, 10 april 1971, zaterdagmorgen. Tony Allen, tot 9 uur waren er nog door Engelsen gepresenteerde programma's. En Tony Allen was de presentator en hielp mij daar een beetje doorheen. En daar zat ik voor het eerst live nieuws te lezen op de Middengolf en zo. NFM. Ja. Ja.
En je verbleef dan ook een langere periode op de boot natuurlijk.
Uiteraard, ja. Want er kwam maar hooguit 2 keer per week kwam er een tender voor de voorraden en voor de aflossing. Dus het was meestal week op week af. En als er geen aflossing kwam, iemand was ziek of zo, dan was het 2 weken op een week af. Ja. Dat varieerde.
Ik las dat jij daar ook zeg maar je geluid een beetje ontwikkeld hebt als stem. Want je hebt het geluid dat je hebt een beetje geschapen op basis van het geluid van Noordzee, toch? Van de zender en van de beperkingen die de middengolfzender bijvoorbeeld gaf.
Ja, dat had ik natuurlijk ook een beetje gehoord hoe de Engelsen dat deden. Tussen 1964 en 67, de Engelse zeezenders. En dat was toch een beetje geproduceerd spreken en goed duidelijk overkomen. Want die middengolf kan verder afgelegen wat ruisig doorkomen. En dan moet je de klank toch goed zijn. De luisteraar, de luidspreker moet blijven trillen.
Ja.
En gebruik je een muziekje om iets te vertellen, dan moet je stem toch goed over die muziek heen klinken. En je kan niet gaan zitten mompelen, maar... En zo heb ik me inderdaad een beetje dat... Dat begon al bij de ziekenomroep eind jaren 60. Goed articuleren en duidelijk spreken. En een beetje overdreven klinkt dat voor sommigen inderdaad af en toe. Maar het was wel heel effectief.
Ja.
En ik heb geleerd om over allerlei orkesten en soulmuziek en zo dingetjes te presenteren en aan te prijzen. En dat liep altijd goed.
Ja. Had je toen trouwens ook al dat hele lage geluid?
Ja, als ik vroeg opstond misschien wel, ja. Ja. Het zat er wel een beetje in, maar in de loop van de jaren is het wel wat omlaag gegaan.
Dat kwam niet door alle whisky aan boord, of?
Nee, dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dan moest ik de volgende dag verstek laten gaan. Dat Dat was niet aan mij besteed. Die kater was te ernstig. Maar in de loop van de jaren zakt je stem ook. Als tiener kon je nog lekker met de Beatles Drive My Car meezingen. Biep, 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 biep. Maar zo hoog kom ik nu niet meer, hoor. Dat is zeker 3-4 tonen gezakt.
Ja. En bij Noordzee, je las dus het nieuws. En je presenteerde ook programma's. Ja. Maar was je daar ook al bezig met de vormgeving? Met de jingles en de promo's?
Ja, dat was een hobby van mij. Ja. Altijd al dingen proberen na te maken. En dan een eigen invulling aangeven. Als je muziekjes herkende of ergens aan kon komen, daar de Nederlandse tekst overheen spreken in plaats van een Engelse. Dat deed ik ook al in Amsterdam op zoek naar instrumentaal werk. En de Hoes gaf vaak al aan dat er veel geschal in zat. Dus dat meenemen en proberen. Hé, dat is een leuk stukje. Daar kan ik wel wat overheen zeggen. En dan komt er vanzelf inspiratie voor een tekst. Onzin of misschien meer wervend. En dan had ik weer een nieuwe, ja.
Toen in 1974 stopten de zeezenders. En kwam je toen meteen bij de NOS terecht? Of?
Een half jaar daarvoor, nog niet bij de NOS, werd ik gebeld door het ANP. De NOS was toen al een beetje zichtbaar. Op de woensdagavond mochten we wel eens wat doen bij de Paul Meijers Show. Dat deed Nico Steenbergen ook. Want de mensen van de NOS die luisterden inderdaad wel. En Rob van der Gaast, die de sportafdeling deed, die luisterde ook veel naar Noordzee en probeerde mensen naar Hilversum te krijgen. En Mart Smeets presenteerde zowel voor NOS Sport als voor Radio Noordzee, AD Sport en Sportwereld. Dat deden ze in de studio op donderdag en vrijdag. En die Ton ging dan naar de boot, zodat die op zaterdagmorgen kon worden uitgezonden. Die banden waren er al, maar begin 1974, het zag er al een beetje naar uit dat verdrag van Straatsburg geratificeerd zou worden, werd ik ineens gebeld door het ANP in Den Haag, waar ze ook wel luisterden naar wat de zeezenders te bieden hadden, of ik eens kon komen praten. En dat deed ik. Ik kreeg wat vragen te beantwoorden en een klein lijstje, een soort examentje. En een van de vragen was: wat betekenen de letters DSM? En ik schreef op de staatsmijnen. En ja, dat was goed. Ik werd aangenomen. Ja, en dat was een leerzame periode. Ik kon daar vrij snel aan de slag gaan. En een half jaar later was het voor de andere collega's bij Radio Noordzee ook afgelopen. En toen zat ik al hoog en breed aan de Parkstraat in Den Haag. En daar heb ik 2 jaar volgehouden.
Ja. Maar, en dat was dan, wat ik kan me van vroeger herinneren, de radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Dat is wat je deed?
Nee, want dat was de Hilversumse tak.
Ah, oké.
Dat was de radionieuwsdienst, later NOS Radio Nieuws geworden. En die waren, die deden exclusief ANP-berichten. Andere nieuwsleveranciers natuurlijk ook. Maar in Den Haag zat ook een andere nieuwsdienst. En dat was de telefonische nieuwsdienst. Er was nog geen teletext in die tijd. En Hilversum 3 was net begonnen op de hele uren een kort bulletin uit te zenden. Maar ik geloof ook niet altijd. Dus de mensen die hongerden vaak naar nieuws. Zeker in de tijd van de gijzelingen bijvoorbeeld. En andere grote aandachttrekkers in het nieuws. En dan moest je een bepaald nummer draaien dat ik niet meer uit mijn hoofd weet. Ergens in Den Landen, via de PTT, die kreeg daar een dubbeltje voor. En het ANP kreeg daar ook een dubbeltje voor.
En van de eerste 06-lijnen? Of?
Ja, een 06, maar dan een 070-lijn. Ja. Dat klopt, ja. En wij maakten dan een kleine redactie van een man of 4, 5, 6... bulletins van 90 seconden, anderhalve minuut. En die werden elk anderhalf uur ongeveer ververst. En in tijden wanneer het echt spannend was, deden we dat gewoon vaker. Want dan wist je, er wordt ook vaker gebeld. En er werden echt flinke tonnen aan guldens mee binnengehaald. Was een, los daarvan was het een leuke tijd. Niet alleen de telefonische nieuwsdienst, maar wij verzorgden ook het nieuws voor zeevarenden over de hele wereld. We maakten 1 keer per dag een nieuwsoverzicht van 500 woorden. En dat werd naar Scheveningen Radio gestuurd. En daar werd het in Morse, over de hele wereld verstuurd. Zodat in al die verschillende Marconistenhutten over de hele wereld zaten de jongens elke dag het nieuws op te nemen en uit te tikken. En dat werd opgehangen, zodat de schepen over de hele wereld het Nederlandse en grote internationale nieuws toch een beetje konden volgen.
Fascinerend. Ja. Het klinkt als iets uit een hele andere tijd, wat het natuurlijk ook wel was. Maar ja, het is nog maar 30, 35 jaar terug.
Ja, en als ik daar zo over doordenk, dan heb ik altijd wel iets met zee te maken gehad. Mijn eerste baantje was bij de Nederlandse Overzeebank. Het was niet noemenswaard. En na een korte tijd bij de Buma ging ik een opleiding bij Radio Holland. Wat ook met Scheveningen Radio te maken had. Vervolgens moest ik in dienst, dat was ook bij een radiocompagnie. Dan moest je morsen en telexignalen uitluisteren over heel Europa. Afluisteren van Russen en Oost-Duitsers. Mm-hmm. En vervolgens ging ik weer naar Radio Noordzee. Altijd wel een zee en een radio gerelateerd bedrijfje door de jaren.
Ja, wat grappig. En toen ben je dus op een gegeven moment bij de NOS terechtgekomen.
Ja. Dat was eind 1975. Ferry de Groot, met wie ik ook al bij Radio Noordzee was.
Ferry de Groot, toch?
Dezelfde.
Ja, ja.
Die kende ik van de ziekenomroep, Radio Lucas. 1968 zo kwam hij daar binnen, 69. En we stonden vaak uren na de uitzending, 's avonds op dinsdag en donderdagavond nog aan de Erasmusgracht te bomen over de slechte staat van de Nederlandse radio. En wij wisten het beter. En in 1970 zei hij een keer: ik weet zeker, over een jaar zijn wij professioneel bezig. En in 1971 zaten we bij Radio Noordzee. Ja. Hij ook vrij snel als technicus. En vervolgens kwam daar ook André van Duin binnen. Hij mocht daar ook de technicus spelen. En
zij maakten natuurlijk samen de Dik voor Mekaar show.
Die ontstond daar bij Radio Noordzee, ja. En stopte daar weer ook snel toen er iets te veel satire werd uitgeoefend met de directie als onderwerp. En toen moest Ferry de Groot op zoek naar ander werk en kwam terecht bij allerlei omroepen. VARA voor onderwerpjes, maar ook Langs de Lijn natuurlijk. Want de sport had ook een grote belangstelling. En hij kon overzichtjes gaan maken en allerlei handwerk verrichten. En zo eind 75 vonden ze dat het tijd werd voor een voetbaloverzicht op zondagmiddag. Vlak voordat Frits van Turenhout 0-0 ging roepen. En dat moest iemand voorlezen. En toen zei Ferry: nou, ik weet wel iemand, want dat moet niet de presentator zelf doen. En zo werd ik weer binnengehengeld bij Langs de Lijn. En hoorde Kees Buurman ook wat ik deed. En Kees Buurman was de baas onder andere van Langs de Lijn en de andere actualiteitenprogramma's. En begin 1976, toen ik nog bij het ANP werkte, vroeg hij een keer: kan je niet eens op kantoor komen? Ga zitten, vind je sigaar? En ik ga aan de slag met een nieuw programma 's avonds. De omroepen die willen die tijd niet meer. De NOS heeft heel lang geprobeerd om een horizontaal geprogrammeerd programma te krijgen. En nu is het dan eindelijk gelukt. Er zat een hoorspel van elke avond een andere omroep. En dat trok 10.000 of 20.000 luisteraars. En de omroepen zeiden: ja, dat is te duur voor ons. Hallo NOS, jullie mogen het hebben. Zie maar wat je ervan maakt. En dat werd dan met het oog op morgen. En binnen een half jaar kreeg het 300.000 luisteraars. En Kees Buurman vroeg dus voor die tijd: wil je dat doen? En je moet dan wel elke avond aanwezig zijn. Want ik wil dat je de inhoud van het programma en de presentator telkens live inleest. Nou ja, dat deed ik dan maar. Ik mocht daar komen. Deed dat aanvankelijk nog, toen ik werkte voor het ANP, vanuit Studio Binnenhof. En probeerde het vaak ook zo te regelen dat ik een avonddienst en een ochtenddienst bij het ANP aan elkaar kon koppelen. Sliep dan in de spreekcel in een slaapzak. Niet vertellen.
Nee hoor, ik vertel het niet hoor.
En dat trok wel de aandacht. Iedere keer wanneer daar een rooster opnieuw werd gemaakt, stond dat onmiddellijk vol met allerlei doorhalingen en kruisjes en pijlen. En de baas daar zei op een goede dag: zeg, bij wie werk je nou eigenlijk? Bij de NOS of bij het ANP? En niet snel daarna vroeg Kees Buurman... wil je eigenlijk niet liever bij ons in vaste dienst komen? Waarmee hij dan weer de ondernemingsraad omzeilde... die daar nog voor de vorm een poosje erg boos over was. Maar in april 76 kwam ik in vaste dienst van de NOS.
Ja. Toen werd ik geboren trouwens.
Kijk, ja. En een half jaar later liep dat programma al goed. Maar Kees Buurman zei... zeg, we moeten nog eens iets doen aan die openingstekst van jou... want het staat nog een beetje te los van de rest van het programma. Ik wil dat die luisteraars zich nog wat meer bij het programma betrokken voelen. Kan je niet iets bedenken? En ik dacht, dat doen ze in Amerika zo. En ik zei, nou Kees, als we nou zeggen... buiten is het 17 graden, binnen zit de presentator. Ja, dat doen we. Dat is meer dan 40 jaar geleden.
Ja, het is er nog. Alleen je hoeft het niet meer live te doen.
Nee, nee. Heel soms doe ik dat. Wanneer er in theaterstudio De Smet in Amsterdam... het presentatorendebat is, eind december. En wanneer er bijvoorbeeld in De Rode Hoed... een literaire prijs wordt uitgereikt... dan komt met het oog op morgen daar vandaan... en dan vragen ze of ik daarvoor zo'n zaal met mensen eventjes... die teksten wil zeggen.
Ja. Nou ja, met het oog op morgen, er kwamen steeds meer programma's bij... maar inmiddels ben je al heel lang ook de zenderstem eigenlijk van Radio 1. Sinds wanneer is dat?
Officieel sinds 2007, toen ik wegging bij de Wereldomroep... en Jan Westerhof, die toen directeur was van... heette het toen al NPO? Radio... Die hield een afscheidsspeech bij de Wereldomroep... en zei, dat is jammer dat Hans niet meer te horen is bij de Wereldomroep... maar ik denk dat wij wel een manier weten om eens samen om de tafel te gaan zitten... en te kijken of hij bij ons wat nuttig werk kan doen. Jan Westerhof, die trouwens...
Een boek gepakt.
Die een mooi boek heeft geschreven over de eeuw van radio. We waren erbij. Uitgegeven door Weetbooks. Kan ik aanbevelen.
Okay. Maar je springt nu een heel eind vooruit in de tijd. Maar je was in de jaren 80 en 90 was je ook voortdurend op Radio 1 te horen, toch? Of in de jaren 80 heette dat nog Hilversum 1?
Vanaf mijn werk bij de NOS, het was voornamelijk voor Langs de Lijn... en Met het Oog op Morgen, Radio Tour de France. Maar het werd van Lieverlee ook. Dat probeerden ze toch wat samen te voegen. Vormgeving voor NOS-programma's op Hilversum 2, Hilversum 4. En daar heb ik me een beetje voor ingespannen... om gezongen jingles te maken voor die verschillende programma's... over al die zenders. Veel... soms wel en soms wat minder in goede aarde... als het niet paste bij hun eigen programmatunes. Maar ik vond toen ook dat er veel te veel eigenzinnige programmatunes waren... die afbreuk deden aan het geheel van de NOS. En ik probeerde dat wat...
Ja, je was zeg maar verantwoordelijk voor de vormgeving... dus het geluid van de NOS op alle zenders eigenlijk. Maar je werkte daar fulltime. Zat je dan de hele dag in de studio...
Nee, dat niet. Ik zat meer op kantoor. En we hadden natuurlijk een klein studiootje, een WPM, werkruimte, programmamedewerkers op de gang, waar ik vrij veel zat. En daar trok ik dat paste ik ook een beetje aan mijn stem- en montagegebruik aan. Ja, dat was wel prettig monteren daar. Ja. En dat heb ik heel vaak gedaan. Zelfde techniek naar me toe trekken. Ten slotte studioruimte met technicus, dat was ook duur. Het was wel prettig, je had een klankbord. Maar soms kon ik het net zo makkelijk zelf doen.
Ja. En dat je live de aankondiging bij Met het Oog... dat je doet het af en toe nog, maar dat is neem ik aan... ergens in de jaren 80 wel gestopt, toch?
Ik kreeg kennis aan een leuke vrouw met wie ik in 85 trouwde. En toen zei ik, nou, dan moeten we die live aanwezigheid... 's avonds maar eens opschorten.
Ja. Want 7 dagen per week, toch? Of
ik weet niet precies meer in welk jaar. Het was oorspronkelijk 5 dagen in de week. Later kwam daar de zaterdag bij. En uiteindelijk ging... Aad van der Heuvel ook de zondagavond presenteren. Ja, dat weet ik niet meer. En die zondag werd en is nog steeds de best beluisterde... Met het oog op morgen van de week.
Ja. Ja.
Maar goed, het hoeft natuurlijk niet per se live. Want de woorden die jij spreekt, die kun je natuurlijk heel mooi monteren. Je kunt alle varianten van de temperatuur en alle presentatoren kun je inspreken. En dan monteer je dat gewoon elke dag, toch? En dus zo gebeurt het nu.
Zo gebeurde dat toen ook al, want ik mocht natuurlijk wel af en toe op vakantie. En dan hadden we natuurlijk al de praktijk van die teksten op band. En ik heb ze hierachter nog allemaal, een groot aantal liggen, doosjes die... waarvan de banden kaal gedraaid waren. Dan zie je dat het glimt. En dan zei Kees Buurman op zekere dag... ik heb per ongeluk die tune gewist. Kan je opnieuw... Want hij hoorde dat het slecht begon te klinken. En dan moest ik weer opnieuw aan de slag. En dat gebeurde een aantal malen. En vanaf midden jaren 90... kwam de computer erbij. En... die banden die bleven natuurlijk wel reserve liggen, maar het was makkelijker om het in de computer op te slaan. En ook af en toe wel wat te vernieuwen natuurlijk, maar die handigheid en die routine die was er al vanwege de banden.
Ja. En hoe werk je nu dan? Want je bent 71 en je bent met pensioen. Dus je bent niet meer elke dag op kantoor, maar je bent al wel de stem van Radio 1. Je hebt hier thuis ook een studio. Ben je, als ze iets nodig hebben, ben je dan daar of spreek je thuis in?
Ik spreek het meestal hier thuis in. Ja. Ik krijg een mailtje of vrijdag ook vaak een WhatsAppje voor de podcast aankondigingen van Max van Wezel en Joost Vullings. En een andere podcast, De Week, met Mieke van der Wij. En er is geloof ik nog een podcast. Maar dat doe ik allemaal even heel snel. Meestal ben ik thuis. En soms ben ik ergens anders. En probeer ik het met een laptop op te vangen. Ergens met een deken over mijn hoofd. Of zelfs... want dat gaat toch eigenlijk wel goed met mijn simpele iPhone. Apple is erin geslaagd om door de jaren heen de kwaliteit van dat microfoontje van 5-6 jaar geleden toch weer op te schroeven. En ze hoeven maar een beetje bij te filteren in Hilversum en je hoort amper verschil. Dus dan doe ik het even snel.
Ja. Ik heb Radio 1 vrij veel aan en alles wat ik van jou hoor is gewoon constant. Er is nooit een verschil in kwaliteit of...
Nee, ik neem wel dingen op in Utrecht... waar de grote vormgeving wordt gemaakt door Jeroen Kuitenbrouwer... en zijn kameraden. Barend Henselmans. Nee, geen Barend. Zoek ik zo op.
Ja.
Door Jeroen, de KH Music heet de studio. En daar neem ik de teksten op. En... dan vervolgens krijg ik die thuis gestuurd en kan ik hier nog een beetje bijfilteren om de klank gelijk te trekken aan hoe het was in Utrecht. En dat is verder nooit een probleem. Ik heb een redelijke microfoon hangen en die klinkt goed.
Ja. En heb je er nog veel werk aan? Want Radio 1 is natuurlijk een actuele zender, dus er worden voortdurend misschien dingen gewijzigd in de programmering of...
Nou, niet zoveel door de week. Af en toe moeten er wat promo's gemaakt worden. Er moet misschien ook wel wat wijzigingen doorgevoerd worden. Maar ja, dat is ook vaak een kwestie van in de uitzending zelf vertellen. Zijn het nog grote permanente wijzigingen... dan maak ik daar wel weer promoteksten voor. Die krijg ik van Hans van Rij... die de vormgeving bestuurt op heel Radio 1. Of een van de programmamakers die daar ook wel om vraagt. Dus dat komt allemaal wel steeds weer in orde.
Ja. En maak je ook nog zelf dingen of is het alleen maar inspreken tegenwoordig?
Nou, echt dingen maken met muziekjes voor Radio 1 niet zo vaak, nee. Wel voor Radio Tour de France. Daar zorg ik dat het elk jaar weer actueel is met de plaatsnamen en de data en zo. En daarvoor.
En dat is een Franse mevrouw, toch?
Ja, dat is Muriel Gonsalves. Daarmee hebben we nog samengewerkt bij de Wereldomroep, waar ze de Franse afdeling teksten deed voor de uitzendingen naar Afrika, Franstalig Afrika bijvoorbeeld. En daar heb ik een aantal jaren prettig gebruik van gemaakt van haar stem. Dat klonk toen al heel goed. Dus dan heb ik het over, eens kijken, Ik ging vanaf 2004, 2005. Ik ging daar weg en niet veel later merkte ik dat zij ook was vertrokken. En niemand wist waarheen. En jaar na jaar kon ik proberen om... bijvoorbeeld bij de NOS, daar werkte een Franstalige mevrouw. Dat ging ook redelijk. Ik heb nog 1 of 2 andere dames gehad. Maar ze deden het allemaal net niet zo leuk als Muriel. Die een fris, tintelend...
Adime!
Ja, een zilveren stemgeluid had. Dat ze ook in Frankrijk heeft gebruikt. Ik heb er wel eens gehoord op Franse stations. Dat is die stem, dat is Muriel. Ja. Dus een Franstalig Belgische. En pas een paar jaar geleden kwam ik erachter dat ze... Dat was via Facebook. Ik denk dat het 2013 was. Dat ze in Afrika werkte. In Ouagadougou, in Burkina Faso. dus via Facebook weer contact gezocht. Of zij daarvoor voelde om weer die teksten op te nemen. En of er een studio was in de buurt. Ja hoor, er is een studio. Daar werkte ze wel regelmatig mee. Dus 1 en 1 was al gauw 2, 3, 4, 5. Mijn tekst opgestuurd naar haar. En zij las ze voor daar in de studio in Ouagadougou. Daar werd een mooie WAF-file van gemaakt. En die via de Franse retransfer naar mij gestuurd. En daar was ze op de radio weer in Nederland.
Vanuit Afrika toch weer elk jaar in Radio Tour de France.
En tegenwoordig woont ze in Brussel. Dus dan ga ik fijn met de trein naar Brussel en met de metro naar haar adres ongeveer. En in de kelder eventjes een uurtje teksten inspreken en weer terug naar huis.
Ja, prachtig, heel mooi. Nu heb jij natuurlijk in de loop der jaren naast al die aankondigingen voor de NOS en Radio 1 ook wel andere dingen gedaan. Maar je mag niet zomaar alles doen.
Ik vond van mezelf dat ik niet zomaar alles mag en kan doen. Nee, sterreclames, zeker commerciële bedrijven, dat is gewoon taboe natuurlijk. Want je bent toch... de stem van een officiële instelling. En ik heb nog een tijdje gedacht... goede doelen, teksten, dat zou wel kunnen. Brood, daar zit wat in. Heb ik ooit opgenomen bij Wim Vonk in Amsterdam. Geweldige regisseur. Ja. Die precies voor mij onbekende lagen wist aan te boren. Dat heeft Kees Buurman ook wel geweten. Je moet het heel zachtjes doen. Dat was met Rama Polderman. Even ontspannen voor. Je moet het nog zachter doen. Denk maar aan een mooie vrouw die daar ligt. En waar je tegen praat, dat was Kees Buurman. Ontspannen voor het slapen gaan. Oefeningen met Dr. Rama Polderman. En Wim Vonk die wist dat ook te doen op een andere manier.
Hey, doet het nog steeds trouwens.
Nog steeds, ja. En misschien hoort hij dit wel. En weet hij het niet eens meer. Maar, jij daar. Dat pakketje daar in je hand. Weet je wel dat er heel veel in zit? Brood, daar zit wat in. En ja, dat kon nog wel. Maar toen ik begon later over... of ik liet me overhalen om iets te vertellen over pompenklinieken... waar konijntjes werden gemolken... waarmee dan weer kindertjes werden geholpen... die aan de ziekte van pompen leden. En toen zei Henk van Hoorn, die de baas was van Met het oog op morgen... en ook een beetje eindbaas van Radio 1... nou... ik weet niet of je dat had moeten doen. En 2 dagen later ontstond er rumoer in de kranten over of dat wel zo verantwoord was om die konijntjes daarvoor te laten lijden. En het werd een hele rel. En Henk van der Hoorn zei alleen maar, zie je wel.
Komt gedonder van.
Ja, niet meer doen. Ja.
Maar dat was dus iets wat je jezelf oplegde. Er was geen beleid bij de wat nu de NPO is, maar bij de publieke omroep.
Nee, er was geen beleid. Er was beleid van gezond verstand. En dat is door de jaren heen wel zo geweest. En wie zijn gezonde verstand niet gebruikt, die valt overboord soms.
Ja. Ja. Maar daardoor heb je misschien ook wel heel veel dingen misgelopen.
Misschien wel.
Ben je niet in de loop der jaren benaderd voor commercials of bedrijfsfilms?
Bedrijfsfilms, dat kan. Dat wordt niet via de ether uitgezonden.
Nee, okay. Die doe je dus wel.
Die heb ik gedaan. En ik heb ook wel zaalpresentaties gedaan. Achter de schermen, achter in de zaal. Sprekers aankondigen en dan ingewikkeld doen. En daar redelijk voor betaald krijgen. En toen ik met prepensioen ging. En die grote afscheidsreceptie. En er stond in de krant een klein berichtje. Hans Hogendoorn gaat met pensioen. dachten ze bij al die bedrijven, inclusief Multivoice, dat ik dood was. En kreeg geen enkel opdracht meer. Zomaar ineens afgelopen. Gelukkig was daar dan ook de NOS met Jan Westerhof en Jan de Jong, die, waarmee ik een prettige afspraak kon maken. En daarmee werd het wel opgevangen. Maar het is wel raar dat zo'n klein krantenberichtje kennelijk zoveel invloed heeft, dat je dan voor de meest doodnormale dingen niet meer wordt gevraagd.
Mm, wat raar. Ja. Terwijl ik denk dat, want tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel op internet gemaakt. Webvideo's, animaties. Ik denk dat daar voor jou ook wel een markt ligt.
Dat zou kunnen, ja. Ja. Ik zit niet te solliciteren, maar nee, ik ontken het ook niet. Ja, dat
Google Hans Hogendoorn is. Hij heeft ook een studio thuis, dus dat kan hij gewoon doen.
Met
Eno. Ja. Nu noemde je net als ze dachten dat ik dood was. Ik hoop dat het moment nog heel lang duurt. Maar er was ooit een stem, Alfred Lagarde, die ook na zijn dood nog gewoon stem bleef van een radiostation. Zou jij dat ook willen? Of?
Ik heb mijn dochters een paar jaar geleden gevraagd hoe ze het zouden vinden. Stel dat de tram niet op tijd stopt. Of ik ben ook wel eens met mijn hoofd op een grote betonnen, vanaf de fiets op een betonnen bal geknald. En toen was alleen mijn kaak gebroken. Maar het kan ook erger zijn natuurlijk. Ja. Maar nee, dat zouden ze niet erg vinden als dat stemgebruik nog een tijdje bleef doorlopen. Het hoefde niet meteen van de ene dag op de andere te stoppen. Maar ja, je kan je voorstellen natuurlijk dat dat na verloop van tijd niet meer actueel is allemaal. Mm. En dan gaat dat veranderen natuurlijk. Ja. Ja.
Maar goed, er is veel materiaal van je. Daar kunnen ze in ieder geval nog een tijdje mee vooruit.
Lettergreep nauwkeurig kunnen ze dingen bij elkaar monteren.
Misschien
beter dan wat er in trams en treinen vaak aan elkaar wordt geknipt. Want dan hoor je rare ademhalingen.
Ja. Maar die systemen worden ook steeds beter trouwens. Ja. Luister jij veel naar andere stemmen?
Ja, ik hoor ze. Dingen vallen me op. Ik kan er nooit namen aan verbinden. En de ene bevalt wel, en van de andere denk ik, ik heb ook wel eens fouten gemaakt. Ja, ik begin, er zal ook over mij wel wat gezegd worden. Ja, het is heel persoonlijk. En soms denk je, dat is heel goed en effectief. En soms, slaat het helemaal de plank mis. Maar ja, tijdnood heb je ook vaak natuurlijk bij producties, dat snap ik ook.
Ja. Maar er is natuurlijk wel veel veranderd in de afgelopen 40 jaar. En er zijn ook golfbewegingen. Weet je, soms verdwijnen bepaalde dingen of geluiden. En dat komt dan later weer terug. Wat is jou nou het meest opgevallen van wat er veranderd is in de afgelopen 40 jaar?
Het terrein is zo breed. Er wordt wel effectiever, worden teksten ingesproken. Discjockeys hebben dat onderdeel van het vak vaak beter onder de knie, denk ik. Mensen die van scholen voor de journalistiek komen, blijken vaak meteen redelijke radiostemmen te hebben. Ik sta verbaasd en ben blij verrast over wat er bij NOS Radio Nieuws aan een hele lading nieuwe stemmen binnenkomt. En de een klinkt nog mooier en meteen zelfverzekerder dan de ander. Het is echt heel erg goed. Daar heb ik Jeroen Tjepkema laatst nog een mailtje over gestuurd. Jongen, weer nieuwe stemmen en allemaal meteen. En ook dat je niet denkt, daar moet ik aan wennen en wat een vreemd geluid. Meteen goed, meteen prettig en vakkundig. Ja, waar ze vandaan halen, weet ik niet. Lokale omroepen of zo. Maar dat ze goed begeleid zijn of zichzelf goed hebben begeleid van jongs af aan, dat is duidelijk, ja.
Zou het misschien kunnen dat mensen tegenwoordig wat bewuster zijn van hun eigen stem? Door misschien ook te kijken naar wat andere, bijvoorbeeld in films gebeurt of in reclame.
Ik denk dat dat wel helpt. Daar heb ik niet zo'n overzicht op. Maar er gebeurt op YouTube ook van alles met instructiefilmpjes over van alles en nog wat. Dus dat waarschijnlijk ook. Ja. En er zijn steeds meer websites met tipgevers, met opdrachtgevers. Ik geloof dat Booking.com nu weer een hele grote is. Op Facebook is er een groepje.
Voicebooking, bedoel je?
Dat zei ik Facebooking.
Nee, booking.com. Daar kun je vakanties boeken, maar dat maakt niet uit.
Voicebooking.com. Ja.
Ja, er gebeurt veel online. We gaan een spelletje spelen.
Herken de stem.
Ik laat jou 3 stemmen horen en de vraag is heel simpel. Wie is het? Hier is fragment nummer 1.
Ja, dit is mijn huis, tuin en keukenstem, zou ik maar zeggen. Maar ik kan nog anders klinken. Gelukkig maar, want mijn stem is mijn brood.
Goeie actrice, maar...
Ik hoor haar heel vaak in combinatie met jou.
Eva Zijlstra. Ja.
De vrouwelijke stem van Radio 1.
Ik ken haar verder niet, alleen maar van geluid. Ik heb zelf geloof ik nooit een foto van haar gezien.
Wat grappig. Ja. Ze woont in Hilversum, volgens mij. Ze is ook al best wel heel lang te horen op allerlei plekken. Jullie zijn samen de stem van Radio 1, maar je hebt er nog nooit ontmoet.
Nee, zo gaat dat met radio. Ja. Ja.
Ik was zelf heel lang stem van Eurosport bijvoorbeeld. En daar was ook een andere stem, vrouwenstem, Sandra Doorland. Maar wij kwamen elkaar bijna elke week wel tegen als we een inspreeksessie hadden. Dat was altijd heel gezellig. Dus ik kan me dan bijna niet voorstellen dat je
zoveel samen te horen bent en elkaar niet kent.
Ja, ik hoef vrijwel nooit naar Hilversum om die teksten in te spreken. We zijn er ook niet van elkaar afhankelijk. Het kan los van elkaar worden opgenomen. En zo is de praktijk dus al een paar jaar lang. Ja. Sandra Doorland ben ik wel eens tegengekomen in Baren. Was er een zanggroepje of zo?
Ja, dat zingt ook.
Ja, zie je wel. Ja. Ja, dat is heel lang geleden. Wel 15 jaar geleden, denk ik. Ja.
Hier is fragment nummer 2.
Annemieke's A-lijst. NPO Radio 2.
Dat is Stefan Stassen.
Ja. Ja. De stem van Radio 2, maar ook van het tv-programma Binnenste Buiten bijvoorbeeld.
Ik zie zo weinig tv.
Ja. Ja. Er is een commercial voor DAB Plus. Die doet hij ook.
Oh, want dat heeft Leo van der Goot een tijd gedaan. En nu heeft Stefan dat dus overgenomen.
Ja.
Die hoor ik ook niet zoveel meer, die commercials. En die toestellen verkopen geloof ik ook niet zo goed.
Nou, weer een andere discussie. Als je naar zo iemand luistert als Stefan, wat komt er dan in je op?
Vroeger vonden ze van mij dat ik een eikenhouten stem had. Dat heeft Cas van Iersel ook wel eens gezegd. Dat eikenhouten geluid, dat was complimenteus bedoeld hoor. Maar dat idee heb ik ook een beetje bij Stefan. Een beetje weerbarstig. Maar ik vind hem een prachtpresentator. Lang geleden had hij zijn eigen... theater van het sentiment. En kon die mensen heel lang doorvragen die aan de telefoon waren over een bepaald onderwerp. Ik had hem ook een keertje aan de lijn op een meiavond. Dat was natuurlijk 15 mei, want het ging over wat er gebeurde ooit bij Radio Noordzee op 15 mei, die bomaanslag. En hij liet mij gewoon met af en toe korte vraagjes of een kwartier lang praten over dat onderwerp. Dat deed hij prachtig. Ja. Ja, goeie, heel fijne radiopresentator. Ja. Ja.
Ik vind zijn geluid heel prettig, maar ik vind hem juist als voice-over ook wel heel goed, omdat hij heel veel persoonlijkheid erin legt. En dat is misschien soms niet wenselijk, maar hij wordt dan ook wel bewust gevraagd voor bepaalde dingen. En dan denk ik van hij tilt het wel echt naar een hoger niveau.
Ja, dat is waar. Hij heeft echt... Je hoort dat hij het is, dat hij... stuurt en dat hij niet zomaar iets voorreest of zo.
Nee. Okay. Nou, en hier is de derde en laatste.
Onze persoonlijke aandacht zorgt voor een perfecte match.
Bart.
Snel en zonder zorgen. Dat beloven we, dat doen we.
Ik zat dus in Den Haag op de redactie.
Bart van Gogh trouwens, heeft ze achternaam erbij.
Bart van Gogh met GH. Bij het ANP in 1975 hadden we natuurlijk ook wel eens de radio aan. En ook de plaatselijke piraten. En daar was hij te horen. Radio Hofstad Radio. En ik wist natuurlijk niet dat hij dat was. Maar zijn stem viel toen al op. En niet veel later moest ik, toen ik hem ergens anders hoorde, moest ik daar weer aan terugdenken. Oh, dat was dus Bart van Gogh. En met Bart en met Ren Groot en met hele top format heb ik jarenlang heel fijn goed samengewerkt, goed contact gehad. Ja. Hebben we mooie jingles gemaakt voor Radio 1 en alle NOS radioprogramma's. Van Hogezand tot Heerlen, van Goes tot Gorredijk. Nieuws en sport met veel muziek. Zo ken je langs de lijn. Dat waren de teksten die ik met hem samen verzon. Daar in het kantoortje aan het Wilhelminapark.
Ja. En hij was ook jarenlang de stem van Sky Radio.
Sky Radio, ja, na Cas, denk ik. Ja,
ja, Cas is het nu, voor Cas, ja. Ja. Sky Radio 100.7 FM, dat is
ja.
Heb jij met jouw jarenlange ervaring nog tips voor mensen die stem willen worden of die het misschien pas zijn?
Luister goed naar jezelf. Daar is het met mij mee begonnen bij de MULO. Ik was Amsterdams jongetje. En ik vond het wel leuk om te lezen en voor te lezen. En naar de radio te luisteren en dingen na te doen. Maar ik zat ook gewoon in de klas. En meneer Zwanenburg van de MULO in Amsterdam in de Da Costa-straat, de Hubertus MULO, die gaf Nederlands en Duits. En van zijn Duitse uitspraken heb ik veel overgenomen, dat hij dat heel precies kon doen. Maar hij leerde ook om naar jezelf te luisteren. En ik las iets voor een keertje en werd onderbroken. Hij zei, zeg dat nou nog eens. En ik deed het weer, ik wist niet wat hij bedoelde. En ik was gewoon Amsterdams jong. En dan heb je je lippen een beetje op elkaar en dan ga je zo een beetje praten. En zo zat ik al voor te lezen. Nu nog een keer. Ja. En toen begreep ik wat hij bedoelde. Ik ging meer naar mezelf luisteren en zei het op een andere manier die beter in overeenstemming was met wat daar in dat verhaal bedoeld werd. En vanaf dat punt plus luisteren naar Engelse zenders en proberen na te doen hoe er in commercials werd gezongen over Firestone en allemaal mooie zangers met mooie. Ik ontdekte dat ik mijn verhemelte wijder kon maken, waardoor er een voller geluid klonk. En dat waren allemaal kleine stapjes. Het is allemaal autodidactisch geweest tot de eerste uitzendingen bij Radio Noordzee. En ook daar verder ontwikkeld.
Ja. Je zingt trouwens nog, want je vertelde dat je vanavond naar koor moet. Heb je dat al die tijd gedaan?
Nee, niet al die tijd. Ik kreeg van mijn dochters op mijn 65e verjaardag een paar extra lessen bij een beroemde zangeres in Baren, wier naam mij nu even ontschiet natuurlijk. En zangeres in Haarlem, ja. En daar moest ik ging ik af en toe heen. 5 lessen kreeg ik daar. En daar heeft ze heel veel interessante dingen mij duidelijk gemaakt over ademhaling en over zingen en niet aan je strot denken, aan je strottenhoofd, maar denk maar aan je neus en praat door je voorhoofd en ga overeind staan en haal adem. En dus dat waren allemaal nieuwe dingen voor mij, waardoor ik niet alleen beter ging, want ik zong al een paar jaartjes bij een kerkkoor en dat heb ik daarmee kunnen verbeteren. Maar ook mijn eigen uitspraak is daardoor weer op een ander niveau gekomen. En vervolgens, omdat ik Haarlem te ver vond, heb ik dat hier in Hoogland nog een tijdje gedaan met Marjolein Koetsier, een jaartje of 2. En dat levert wel een mooiere klank op, denk ik.
Ja, ook in spreken. Dus je bent nooit te oud om te leren. Dat is in ieder geval
nooit te oud om te leren, nee. Ja, misschien doen sommigen het van nature, maar ik moet het wel ietsje bijsturen soms. Ja.
Hans, dank je wel.
Ik vond het leuk.
De Voicecast met Albert-Jan Sluis.
Es wird Zeit für mich zu gehen. Dat was hem. Dank je wel, Hans. En graag tot de volgende Voicecast.